Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Ja, het verdriet spatte gisteravond ook van het scherm tijdens de speciale tv-uitzendingen ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries. De avond begon met zeer emotionele RTL Boulevard-collega's vanuit de studio waar ze zelf ook liever niet hadden willen staan.
Misdaadverslaggever, journalist, steun en toeverlaat voor nabestaanden. Maar bovenal familieman en onze waardevolle collega Peter R. de Vries is vandaag op 64-jarige leeftijd overleden. Ik vind het gewoon ontzettend verdrietig. Het is een dierbare collega, maar bovenal is er gewoon een geliefde van iemand. Een vader van twee kinderen, een opa, is niet meer.
Ja, tv-columniste Angela de Jong die heeft uiteraard ook gekeken. Ja, Angela, je hebt vaak genoeg zelf met Peter bij tv-programma's aan tafel gezeten. Was gisteravond nou een moeilijke tv-avond voor jou?
Nou, ik heb een paar keer met Peter aan tafel, maar ik ga me niet afficheren als iemand die hem heel goed kende. Ik denk dat ik zoals eigenlijk alle kijkers heb gekeken, niemand liet dit onberoerd. Sowieso het hele gebeuren natuurlijk niet, de afschuw dat hij is neergeknald op straat, maar ook het enorme verdriet bij al zijn collega's. En ja, de lieve woorden die werden gesproken. En niet alleen bij Boulevard, maar ook bij Umberto en ook bij Jeroen Pauw op NPO 1. Ik was zeer onder de indruk van alles wat er werd gezegd, wat er werd getoond. Ik denk dat hem recht is gedaan. Recht aan een heel bijzonder mens.
Nou, laten we ze dus allemaal even doorlopen. En dan beginnen met RTL Boulevard. Want het was natuurlijk extra beladen, hè? Want de aanslag die vond ook plaats na de uitzending van dit programma. Hoe heeft Boulevard die speciale uitzending aangepakt?
Ik vond het heel knap dat ze ervoor gekozen hebben om het heel intiem te houden. Je had natuurlijk vorige week al de hommage, zoals ze het noemden.
Ja.
Daar zaten heel veel filmpjes in en heel veel, meer franje, zeg maar. Gisteren gingen ze echt terug naar de kern. Er zat daar een klein clubje mensen in de studio die allemaal op hun eigen manier hun eigen herinneringen hadden aan Peter. En er was gewoon ruimte voor het verdriet. Dat mocht er zijn, ook in beeld.
Ja.
En niemand hield zich groter dan dat hij was. Het varieerde van hele kleine anekdotes over Peter die zichzelf bemoeide met de kleur van de jurkjes van Marieke Elsinga, tot hele grote, superlatieve, mooie woorden over zijn inzet als verslaggever, als mens, als wat hij heeft betekend voor de maatschappij. Ja, dat raakte me enorm. En dat vond ik echt heel dapper. Want ik kan me zo voorstellen dat het juiste reflex is om dan het maar veilig te houden en heel veel filmpjes, dan kun je in de tijd dat de kijkers daarna kijken zelf nog even je tranen de vrije loop laten.
Ja, precies. Dit was echt, wat je zegt, een mooie hommage. Goed, Umberto Tan, die wijde gisteren natuurlijk ook een speciale uitzending aan Peter R. de Vries.
Ik las een commentaar van je, Kees, vanmorgen. Dat je zei, ik ben verdrietig en ik ben boos. Waar zit jouw boosheid, Kees?
Nou, dat het ze gewoon gelukt is om hem dood te schieten. Degene wiens werk is het recht te laten zegevieren en wiens werk het is om er voor nabestaanden te zijn, die is gewoon door een stelletje klerenlaaiers doodgeschoten. Dat is toch iets om ongelooflijk boos over te worden, Beto.
Ja, we zien daar Kees van der Spek, zijn naaste collega. Hoe deed Umberto het gisteren, Angela?
Mooi. Echt heel mooi. Dat kun je natuurlijk ook wel aan Umberto overlaten. Die weet altijd feilloos de warme tang te pakken bij dat soort interviews. Ik vond ook dat hij bijzondere gasten had. Kees van der Spek was met een live verbinding. Maar hij had bijvoorbeeld ook de man van de Telegraaf bij wie Peter 40 jaar geleden het vak leerde. Die hele mooie woorden sprak. En wat ik heel bijzonder vond is dat hij de twee van Putten had. Die zie je nooit. Daar lees je zelden iets over. En ik denk dat zij ook hun anonimiteit koesteren. Maar dat zij dus toch de stap namen om naar de studio te gaan en om daar te vertellen over hun vriend. Dat vond ik heel bijzonder. Want je zegt het heel snel, hè? Het was een vriend van me. Maar hij ging nog steeds één keer in de twee weken met één van hen naar Ajax.
Jeetje.
En volgende week stond er een barbecue gepland. En ze hadden plannen voor een toertocht op de motor. Ja, al jaren en het kwam er nooit van. En nu zou het er helemaal nooit toe. Maar juist dat soort dingen. Dat de mens Peter R. de Vries, die heeft natuurlijk zoveel relief gekregen. Zoveel meer relief nog de afgelopen week. Ja, dat raakte dwars door het televisiescherm heen.
Ja, Nou ja, niet alleen RTL, ook de NPO die had gisteravond een speciale Op1-uitzending in het teken van Peter. Hebben we ook een stukje van.
Deze aanslag mogen we wel een maatschappijontwrichtende gebeurtenis noemen, hè?
Absoluut. Het is een moord op Peter R. de Vries. Maar daarmee een moord op veel meer dan dat. En voor alles waar hij voor stond. En hij stond voor heel veel. En ja, dit is... ik vind het ook echt de kant van een terroristisch oogmerk opgaan.
Ja, Jeroen Pauw die presenteerde de uitzending gisteren. Was dat een logische keuze?
Aan de ene kant niet, want hij presenteert natuurlijk niet op één.
Nee.
En aan de andere kant vond ik het wel heel logisch. En ik vond het ook vooral heel respectvol. Want hoeveel keer zou hij sinds 2006 niet Peter R. de Vries aan een talkshowtafel hebben gehad? Dus en ik vind hem ook, net als Umberto, is hij meester in het raken van de juiste toon in zo'n gesprek. Om precies de juiste woorden te vinden, met precies de juiste intonatie. En ik kan me niet herinneren dat ik Jeroen Pauw ooit geëmotioneerd heb gezien aan zijn talkshowtafel. Maar dat gebeurde wel gisteren aan het einde van de uitzending. Ja, het was allemaal heel bijzondere televisie.
Vandaag begint voor de regio Midden-Nederland officieel de zomervakantie. Maar Nederland kleurt sinds gisteren rood op de Europese kaart. Welke strengere regels gelden er nu we op vakantie gaan? En daarover praten we met onze correspondenten uit 3 populaire vakantielanden. Allereerst Frank Renaud, onze correspondent in Frankrijk. Frankrijk is een geliefd vakantieland natuurlijk onder de Nederlanders. Komen wij Frankrijk nu nog wel binnen?
Absoluut ja, eigenlijk verandert er heel weinig voor Nederlanders. Want Frankrijk heeft een eigen systeem van landen ordenen met rood, gele en groene landen. En heel de Europese Unie. En dus ook Nederland staat voor Frankrijk gewoon nog steeds op groen. Wat betekent dat je als je aan de eisen voldoet gewoon mag komen. De staatssecretaris voor toerisme heeft zelfs tegen ons gezegd dat Frankrijk vooral erop gaat letten of mensen gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd. En gevaccineerde mensen uit rode landen zijn zelfs nog steeds welkom in Frankrijk. En dat zie je bijvoorbeeld als je kijkt naar Spanje. Want mensen die uit Spanje naar Frankrijk komen... Dat ook op rood staat Spanje.
Ja.
Als je gevaccineerd bent, mag je gewoon Frankrijk in vanuit Spanje. Maar als je niet gevaccineerd bent, dan gelden er voor mensen uit Spanje wel strenge reizen. Dus dat zou ook wel eens voor Nederland kunnen gaan gelden. Maar voorlopig kun je dus gevaccineerd gewoon doorrijden.
En mocht je dan niet gevaccineerd zijn, wat zijn de regels dan?
Nou ja, voorlopig nog niks. Hè. Voorlopig gelden alle, er is nog niks veranderd voor Nederland. Voor Spanje zijn de regels wel aangepast voor niet gevaccineerden. Voor Nederlanders nog niet. Maar er gelden wel de standaard eisen natuurlijk. Je moet kunnen laten zien als je Frankrijk binnenkomt. Dat was ook al zo. Dat je of gevaccineerd bent of recent getest bent.
Oké, en hoe zit het dan als we in Frankrijk aankomen? Kunnen wij gewoon gebruik maken van alle horeca? Staat alles open voor ons?
In principe wel, maar ook daar geldt, Frankrijk gaat meer voordelen geven aan mensen die gevaccineerd zijn. Want er is een nieuw systeem bedacht, hè, dat begint de volgende week woensdag. Dan heb je een vaccinatiepas nodig om binnen te kunnen komen op plekken waar meer dan 50 mensen bijeen zijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor musea en bioscopen als je daar naartoe wil. En zo'n vaccinatiepas, dat is dan, hè, of zo'n digitaal bewijs op je telefoon, mm-hmm, met zo'n internationale QR-code of een bewijs op papier dat je getest of gevaccineerd bent. Nou, vanaf volgende week woensdag dus op plekken met meer dan 50 mensen. Maar vanaf begin augustus moet je zo'n vaccinatiepas, zo'n QR-code ook laten zien als je cafés of horeca of winkelcentra binnengaat. Dus dan wordt dat flink uitgebreid in de maand augustus. Dus voor iedereen, behalve voor tieners, daar geldt het pas vanaf na de vakantie.
Oké, en zitten er dan ook nog onderlinge verschillen in de regio's binnen Frankrijk? Dus bijvoorbeeld kan ik gewoon de Eiffeltoren in of kan ik beter naar een andere regio gaan?
Ja, er kunnen per regio verschillende maatregelen worden afgekondigd omdat het land groot is en de situatie heel erg kan verschillen per departement, per regio. Dus lokale autoriteiten kunnen beslissen om plaatselijk extra maatregelen te treffen bijvoorbeeld. Dan moet je dus zelf opletten als je op vakantie gaat ergens in Frankrijk. Een heel goed voorbeeld is Le Pyrénées Oriental. Dat is het departement in het uiterste zuiden van Frankrijk tegen de Spaanse grens aan. Daar is vanochtend bekendgemaakt dat voor de rest van deze maand overal op straat weer een mondkapjesplicht gaat gelden omdat het aantal besmettingen daarop loopt. En dat kan in meer gebieden dus gaan gebeuren. Dus dat moet je zelf in de gaten houden als je daar bent.
Helder, dankjewel. Frank Renaud vanuit Parijs. Ja, we hadden het al even over Spanje. Dus we gaan ook verder met Edwin Winkels, onze correspondent in Spanje. Ja, Spanje is natuurlijk ook zo'n populair vakantieland, Edwin. Zijn de Nederlanders nog net zo welkom als in Frankrijk daar?
Ja, zeker. Alle vakantielanden eigenlijk. Ik kan bijna hetzelfde zeggen als Frank. Dit soort landen als Spanje, die hebben de toeristen ook gewoon nodig. Er zullen niet de 85 miljoen komen die er 2 jaar geleden nog kwamen. Maar ja, die industrie is heel belangrijk en die moet langzaam weer op gang komen. En daarom zijn juist deze toeristische landen, vooral Spanje en Italië, voorstander geweest van het Europese reiscertificaat wat er bestaat. Uh-huh. En daar staat je toe, als je dat hebt. In Nederland heb je bijvoorbeeld de corona-check, die kun je downloaden op je telefoon.
Ja.
Nou, als je daarin invult, dat je gevaccineerd bent, met je van ja, dit is de QR-code die je dan krijgt. Nou, die link je aan een gezondheidsformulier dat je voor Spanje in moet vullen, om Spanje in te kunnen. En dan krijg je een nieuwe QR-code en dan kom je hier op het vliegveld van de landgrenzen. Laat je dat zien. En in principe kun je zo het land binnen. Er wordt niet gekeken uit welk land of welk gebied je komt. Dit is een Europees certificaat. Dus alle Europeanen, ook de Nederlanders, mogen gewoon Spanje binnenkomen.
Dus het maakt dus ook niet uit dat wij nu uit een rood gebied komen en bijvoorbeeld de Italianen uit een groen gebied?
Nee, daar wordt niet aan gegeven. We hadden ook gisteren met de staatssecretaris van Toerisme gesproken. Hij zei, wij maken geen onderscheid. Maar het is wel een onderscheid tussen of groen. Want dan hoef je helemaal niet aan bepaalde regels te voldoen natuurlijk. Dan heb je geen vaccinatiebewijs nodig. Of dan heb je niet een negatieve PCR-test nodig. Maar al die andere kleuren, vanaf geel, oranje, et cetera. Dat moet je dan wel kunnen tonen. Dat is het grootste verschil. Maar zij kijken dus niet wat voor kleur een land heeft. Qua hoog risico of iets minder hoog risico.
Oké. Okay. Ja, Spanje stond natuurlijk ook al eerder op rood. Hè? Hoe is de situatie nu bij jullie?
Ja, hetzelfde is in Nederland eigenlijk. Het is enorm snel gestegen, vooral door de twintigers hier. Er zijn ook wel wat nieuwe beperkingen. Maar het is heel moeilijk te zeggen, Spanje, enorm land. En hier wordt alles regionaal geregeld. Dus in sommige regio's, zoals hier, Catalonië en Barcelona, waar ik nu zit, wordt vanaf dit weekend een avondklok ingesteld. Dat is eigenlijk een nachtklok, want dat is maar van 1 uur 's nachts tot 6 uur 's morgens.
Okay.
Dus veel mensen zullen er niet echt wat van merken. Er is geen mondkapjesplicht meer op straat. Maar je ziet hier gewoon de helft van de mensen in Barcelona loopt gewoon met dat mondkapje nog altijd op. Al hoeft dat sinds 1 juli niet meer. Maar zij vinden het toch wel veiliger. Binnenruimtes moet het nog wel. En wat wel veranderd is sinds deze week, dat omdat Spanje rood is, dat de Nederlandse overheid nu ook Balearen en de Canarische eilanden op de lijst heeft gezet van alleen noodzakelijke reizen. Daar mocht je heen reizen. Het vasteland was dat nog niet zo. Maar die zijn weer op die lijst gezet omdat daar ook de besmettingen zijn gestegen. En worden dus toeristen teruggehaald. Of in ieder geval niet meer nieuwe. Zeker de reisorganisaties vuren straks geen reizen meer uit naar de Balearen en naar de Canarische eilanden. Maar als iedereen. Ja, ik kom hier toch veel Nederlanders tegen op straat in Barcelona. Die gewoon op eigen houtje zijn gekomen. Veel met de auto, ook met vliegtuig. En die hebben verder. Ja, hebben die die negatieve test bij zich. Of hebben bewezen dat ze van corona zijn hersteld. Of zijn gevaccineerd. En die hebben ook geen enkel probleem aangetroffen om door Frankrijk te reizen en Spanje binnen te komen.
Oké, okay. Dus dat moet gewoon nog wel lukken. Als laatste dan mogen Spanjaarden nog wel het land uit?
Ja, ook zeker. Dat zeg maar nogmaals, daar is dat Europese certificaat voor, dat de Spanjaarden ook het land uit kunnen. Alleen doen ze dat heel weinig. Sowieso in de zomervakantie bleef altijd 90% van de Spanjaarden bleef altijd in eigen land. Het is een groot land met heel veel kust natuurlijk en mooi binnenland.
Ja.
Dus veel minder dan Nederlanders zijn ze op zoek naar andere landen om op vakantie te gaan. En zoals je ziet, voor de zon hoeven ze ook niet naar Nederland of Duitsland of andere landen.
Nee, blijf daar lekker zitten. Ik snap het helemaal. Dankjewel, Edwin Winkels vanuit Spanje. Ja, en dan gaan we nog even door naar Italië. Naar onze correspondent Angelo van Schaik. Ja, Angelo, Italië staat nog op hartstikke groen. Zijn Nederlanders daar ook gewoon welkom?
Ja, voorlopig nog wel. Ik heb de afgelopen dagen contact gezocht met de Italiaanse overheid om duidelijkheid te krijgen over wat nou gaat gebeuren als Nederland op rood zou springen. Nou, het ministerie van Toerisme stuurde mij door naar het ministerie van Volksgezondheid. Die mij vervolgens weer doorstuurde naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die hebben 2 dagen de tijd genomen om na te denken over mijn vraag. En kwamen tot de conclusie dat ze het nog niet weten. Dus voorlopig zijn de regels die nu gelden, die blijven gewoon van kracht. Dat betekent dat als je vanuit Nederland naar Italië reist, dat je dan een sneltest moet doen voor je vertrek. Dat die uitslag natuurlijk negatief moet zijn. Mm-hmm. En dat die niet ouder dan 48 uur mag zijn. En dat zijn op dit moment de regels die gelden. Maar de kans bestaat wel dat die de komende periode gaan veranderen.
Oké, dus het is zo dat je sowieso die test moet doen als je naar Italië gaat, ongeacht of je het dubbel gevaccineerd bent of niet?
Ja, op dit moment is het nog steeds verplicht om vanuit Nederland tenminste een test te doen voordat je naar Italië afreist. Ook als je gevaccineerd bent.
Oké, en als ze dan de Nederlanders eenmaal in Italië zijn, waar moeten ze dan nog rekening mee houden?
Nou ja, de bekende regels zullen we maar zeggen. Hè? Dus je moet afstand houden, je moet een mondkapje op in winkels, in het openbaar vervoer en in bars en restaurants. Tenminste, als je gaat zitten, of als je staat. Mm-hmm. Als je zit aan je tafel, je mag hem gewoon afdoen. Maar er wordt hier net als in Frankrijk gesproken over de invoering van een green pass voor het openbaar vervoer en voor concerten en festivals. En een green pass krijg je als je dubbel gevaccineerd bent of als je kan overleggen dat je corona doorstaan hebt en genezen bent. En als je niet of half gevaccineerd bent, dan moet je een PCR-test kunnen overleggen die niet ouder is dan 48 uur. Dan wordt dat in die Green Pass app gezet en dan mag je dus de trein in en mag je naar concerten of festivals. Er wordt ook gesproken over eventuele invoering van die Green Pass ook in restaurants en bars. Mm-hmm. Maar dat is nog niet zover. Stel dat de situatie hier ernstig verslechtert, dan gaat men daar ook over nadenken.
Ja, want hoe scherp staat alles nog? Is het, hè, het land staat op groen. Is ook alles weer normaal of zijn er toch nog best wel wat beperkingen?
Nou ja, alles is in die zin normaal, behalve zeg maar, de mondkapjes en de afstandsregel. De situatie is op dit moment redelijk goed. De besmettingen lopen weer een beetje op, niet zoals in Nederland, gelukkig. Maar het aantal besmettingen is in een week tijd toch met 90% toegenomen. Met name onder jongeren neemt hij heel hard toe. En het reproductiegetal, het beroemde RT-getal, loopt ook weer langzaam op richting de 1. Hij zit nu op 0,9. Dus het gaat nog goed. Italianen houden zich over het algemeen ook behoorlijk aan de regels. Zowel mondkapjes binnen natuurlijk waar het verplicht is. En ook heel veel mensen nog steeds ook buiten. Wat sinds 1 juli hier ook niet meer verplicht is. De situatie is nog onder controle. Maar helemaal gerust is de Italiaanse overheid er niet over.
Oké, dankjewel Angelo van Schaik vanuit Rome.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.